Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, welkom op Bedevaart met Maria. Dank om trouw mee te stappen en halt te houden bij plaatsen en of personen waar en aan wie Maria is verschenen. Maar zoals ik reeds in enkele uitzendingen heb gedaan, alvorens te starten met een volgende halte in onze bedevaart, zou ik graag nog een mooi artikel willen doornemen ter overweging. Het is geschreven door Monseigneur Louis Sankalé, geboortig uit Senegal, maar later priester gewijd in het bisdom Marseille en voornamelijk actief geweest in Frankrijk, ook als bisschop in het Franse Cayenne in Guyana en Nice tot in 2013. En hij stelt ons de vraag, logisch voor ons, bedevaarders, welke plaats neemt Maria in je leven? En de auteur begint met een belangrijke opmerking, en ik geef het in een vrije vertaling. De plaats van de Maagd Maria in ons leven is niet op de eerste plaats de plaats die jij aan Maria geeft, maar datgene wat God aan haar geeft. Jezus aan het kruis zei tot Maria, verwijzend naar de apostel Johannes, Vrouw, zie uw zoon. En hij zei dat voordat hij tot Johannes zei, en dus ook aan ons, zie uw moeder. Het is God die ons de maagd Maria schenkt, zoals hij haar voor zichzelf koos. Hij vertrouwt ons aan haar toe, zoals hij zichzelf aan haar geeft. God geeft Maria in ons leven de plaats die hij haar geeft in zijn eigen leven. Meer dan enig ander heeft Maria uit haar zoon het leven geput dat zij als zending heeft te verspreiden. Maar als God in ons woont, hoe kan zij dan ver weg zijn? Maria is ons zeer nabij, diep in ons, waar de geest van God het hele lichaam vormt, de kerk die wij voortdurend worden. Laten wij haar in geloof ontvangen, zoals Johannes haar ontving van Jezus zelf aan het kruis. Laten wij Maria uitnodigen in ons huis, niet alleen in onze gevoeligheden of in onze spiritualiteit, maar ook in ons geloof. Laten wij met heel de kerk belijden dat Christus verwekt is uit de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Dus de bisschop benadert hier dat Maria aan ons is geschonken door God, door Jezus, zoals Jezus haar schonk aan Johannes. Dat Maria dicht bij ons is, of wij ze nu gaan opzoeken of niet. En pas daarna kwam dan de uitnodiging tot Johannes, tot ons, om ons te richten naar Maria. Dus Maria staat voortdurend dicht bij ons. En de bisschop vervolgt. Sommige dagen zal Maria ons meer gesluierd toeschijnen. Stil, maar aandachtig, als een moeder voor haar kind. Zullen wij in staat zijn haar te ontdekken, zelfs in de diepte van de troosteloosheid die ons soms overvalt in ons leven? Hoe meer beproeving ons verplettert, hoe meer zij zich moeder toont. Zij heeft onze woorden niet nodig om ons te begrijpen. Een simpele blik is genoeg voor haar, een simpele beweging van ons hart. In het licht van God is zij in staat om in ons zelfs de geringste beweging tot bekering op te sporen en aan te moedigen. In de diepte van dergelijke perioden van onze verwarring zijn we misschien nog nooit zo dicht bij haar geweest. Valt alles om ons heen in duigen? Nu is het tijd om je tot God te wenden en het is in Maria dat we hem zullen vinden. Laten wij onophoudelijk tot haar bidden als kinderen die tot hun moeder spreken, zonder mooie zinnen te willen maken, maar door eenvoudig ons hart aan haar te openbaren. Laten wij vrijmoedig en vol vertrouwen tot haar bidden, in de zekerheid dat wij gehoord en begrepen zullen worden. Laten we haar vaak zeggen dat we van haar houden. Laten we niet bang zijn haar met onze verzoeken te bestoken, zelfs niet voor de kleinste dingen, want dikwijls zijn die slechts schijnbaar klein. Aangeboden aan Maria worden zij het werk van de Geest. En Maria schept er vreugde in ons te vervullen, zelfs boven onze wensen. Niets wat ons raakt laat haar onverschillig. Geen detail van ons leven, hoe klein ook, ontgaat haar. Is de wijn van het geloof op? Hebben we geen hoop meer? De Maagd Maria grijpt elke gelegenheid aan om ons volgzaam te maken aan haar zoon, zoals tijdens de bruiloft van Kana. Toen ze zei, wat hij u ook zegt, doe het. Wat we ook doen, waar we ook zijn, haar gezelschap brengt ons bij God. Laten we al onze zorgen en plannen aan haar toevertrouwen. Laten we ons in haar handen leggen, zodat zij voor ons, haar kinderen, kan zorgen. Tot zover deze mooie aansporing van Monseigneur Louis Sankalé.
Thank you.
Beste vrienden, na deze mooie woorden en aansporingen stel ik voor naar onze eerste halte te pelgrimeren in deze uitzending. En daarvoor gaan we naar de 15e eeuw, waarin we trouwens waren aangekomen, en wel naar Spanje. Maar we mogen niet vergeten dat sinds de 8e eeuw het Iberisch Schiereiland, Portugal en het grootste deel van Spanje in bezit waren van de Moren. Om een voorbeeld te geven. Zo bouwde de toenmalige emir van dat Arabische Rijk, Mohammed I van Córdoba, een paleis op de plek waar nu het Palacio Real in Madrid staat. Ook werd daar een kleine citadel, genaamd Almudaina, gebouwd. Dit paleis stond aan de rivier de Manzanares, die de Moren Al-Margrit noemden, wat letterlijk waterbron betekent. En dit was de eerste nederzetting die later uit zou groeien tot de stad Madrid. In 1083 kwam dan de stad Madrid en stilaan de rest terug in handen van de katholieke vorsten. Buiten Granada pas in 1492. In die 15e eeuw, waarin we ons bevinden, waren toen twee zeer belangrijke koninkrijken. Het Rijk van Castilië, waarbinnen Madrid lag, maar met als hoofdstad Toledo, en het Rijk van Aragon, met als hoofdstad Zaragoza. Veel strijd was er toen tussen beide rijken, en het zou pas in de eerste helft van de 16e eeuw verenigd worden, waarbij enkele decennia later Madrid stilaan de hoofdstad werd van het nieuwe Spanje. Ik hou het hier zeer eenvoudig. Maar eigenlijk moeten we ons verhaal starten bij de wieg van een zekere Beatriz da Silva, geboren in 1424, maar in Ceuta, in Noord-Afrika, toen Portugees gebied. Deze Marokkaanse citadel, Ceuta, aan de zuidkant van de straat van Gibraltar, was in 1415 bij een verrassingsaanval door het Koninkrijk Portugal ingenomen. Beatriz was de dochter van Don Ruiz Gomez da Silva en Doña Isabel de Meneses, die verwant was aan de koninklijke huizen van Spanje en Portugal. Haar grootvader van moederskant, Pedro de Meneses, graaf van Viana, had zich onderscheiden tijdens deze verovering van Ceuta. En om deze graaf te belonen voor zijn trouw en moed, schonk de koning hem zijn dochter ten huwelijk, waardoor de twee families verenigd werden. In 1437 benoemde de koning van Portugal de vader van Beatriz tot burgemeester van de Portugese stad Campo Maior, bij de Spaanse grens, waarna het gezin verhuisde naar een kasteel in de buurt van dat oude, rustieke dorp. Het gezin waaruit Beatriz geboren was telde 11 kinderen, wier opvoeding aan de Franciscanen werd toevertrouwd. De moeder was zeer toegewijd aan deze orde, met vooral een grote verering voor de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. Is toch merkwaardig, want de dogmaverklaring volgde pas een 400 jaar later. Twee broers van Beatriz, Juan en Amadeo, traden ook binnen bij de minderbroeders. Amadeo werd zelfs de biechtvader van paus Sixtus de Vierde en stichtte een nieuwe tak van de minderbroeders, genaamd de Amadeïsten. Hij werd later zalig verklaard. Als jong meisje stond Beatrice bekend om haar, zoals beschreven staat, engelachtige schoonheid. Toen haar vader een Italiaanse kunstenaar contracteerde om een afbeelding van de maagd te schilderen voor de kapel in zijn kasteel, vertelde de kunstenaar hem dat het beste model voor de maagd zijn dochter zou zijn. In gehoorzaamheid aan haar vader stemde Beatrice ermee in om voor de schilder te poseren. Maar in haar bescheidenheid zou ze haar ogen nooit opheffen voor de schilder. En dit resulteerde in een schilderij dat tot op de dag van vandaag bekend staat als de maagd met de gesloten ogen en dat in een kerk in Campo Mayor hangt. U kan het op onze website bekijken. In 1447, Beatrice was toen 23 jaar oud, maakte zij deel uit van het gevolg van Isabella van Portugal, die door haar huwelijk met Jan II van Castilië koningin werd van dit Spaanse koninkrijk. En zo kwam ze terecht in het Spaanse Tordesillas, ten noordwesten van Madrid. De nieuwe koningin van Castilië koos Beatrice als haar eerste hofdame. En zoals reeds vermeld, was Beatrice wonderbaarlijk mooi, zelfs verblindend. En haar biografen vertellen ons dat zij ook uitmuntend deugdzaam, bedachtzaam, beminnelijk, intelligent, beheerst en zeer zachtaardig was. Zij onderscheidde zich vooral door haar grote zuiverheid en liefde voor de onbevlekte maagd Maria. Maar het hof was een wereld van intriges en frivoliteiten met vele feesten, jachtpartijen en dansen. De mooie Beatrice en haar schone ogen fascineerden edelen en heren en een grote toekomst lachte haar toe. Maar niemand kon de innerlijke strijd raden die ze leed, haar geest gericht op God, om te weerstaan aan alle verleidingen. Vele hovelingen zochten haar aandacht. Aanvankelijk was koningin Isabella trots over de opschudding die de schoonheid en de deugdzaamheid van haar nicht Beatrice als eerste eredame veroorzaakten aan het hof. De koningin wilde haar voortdurend bij zich hebben en de jonge vrouw oefende een goede invloed uit op deze temperamentvolle koningin die geneigd was tot uitspattingen. Maar het zou zo niet blijven duren.
Gracias.
Welkom bij Radio Maria.
We bevinden ons in de helft van de 15e eeuw, dus aan het koninklijke hof van het Spaanse Castilië, waar de jonge mooie Beatriz da Silva de eerste eredame was van koningin Isabella van Portugal, haar nicht, gehuwd met koning Jan II van Castilië. Ze was er zeer geliefd en graag gezien door de koningin. Maar dat bleef inderdaad zo niet duren. We zagen hoe de jonge vrouw benaderd werd door vele hovelingen, en zo was er een wrokkige huwelijkskandidaat, wiens avances Beatrice had afgeslagen, die de gevoelens van de koningin veranderden van liefde in haat. De afgewezen hoveling insinueerde bij de koningin dat Beatrice een rivale betekende voor de liefde van de koning. De koningin werd waanzinnig jaloers op haar nicht, zozeer zelfs dat zij haar aanwezigheid niet langer kon verdragen. Op een dag vroeg de koningin Beatrice haar te vergezellen naar een kelder in het kasteel. Daar aangekomen beval zij de jonge eredame een grote kist te openen. Door onstuimige hartstocht gedreven, duwde de koningin haar in de kist, smeet het deksel dicht en sloot het met een sleutel. 3 dagen gingen voorbij. En Don Juan de Meneses, een oom van Beatrice, die ook in dienst was van de Castiliaanse koning, werd steeds ongeruster over de verdwijning van zijn nicht. Omdat hij wist hoe jaloers de koningin op haar was geworden, vreesde hij het ergste. Ten slotte, als reactie op zijn aanhoudend vragen, zei de koningin tegen hem: "Kom en zie haar." De koningin leidde Don Juan naar de kist waarin Beatrice begraven lag en vroeg hem die te openen, in de veronderstelling een dode lichaam aan te treffen. Maar in plaats daarvan vonden zij Beatrice levend, mooier dan ooit, haar gezicht stralend van licht. Beatrice was dus 3 dagen verstoken gebleven van elke menselijke hulp, maar had zich toevertrouwd aan de Maagd Maria, die aan haar was verschenen, gekleed in een wit habijt met scapulier en een hemelsblauwe mantel. Op haar arm droeg ze het kind Jezus. De tekst van het proces van heiligverklaring omschrijft het al zo. In zulke moeilijke toestand kreeg zij bezoek van de in wit en blauw geklede koningin van de hemel, die haar troostte met haar aanwezigheid. Nadat zij haar had aangekondigd dat zij zou worden vrijgelaten, droeg zij haar op een orde te stichten die gewijd was aan de cultus en de eer van haar onbevlekte ontvangenis en waarbij de zusters hetzelfde habijt dat zij droeg, wit en blauw, zouden dragen. Als erkenning hiervan wijdde Beatrice zich in met een gelofte van maagdelijkheid en met de vaste bedoeling de boodschap die zij had ontvangen te vervullen. Hoewel zij nu bevrijd was, vreesde Beatrice, toen 25 jaar oud, nog steeds de irrationele toorn van haar nichtenkoningin. Toen zij 3 dagen later toestemming kreeg om het hof te verlaten, vertrok zij, vergezeld van 2 dienstmeisjes, naar Toledo, naar het klooster van San Domingo el Real, een 70 kilometer ten zuiden van Madrid. Tevens had zij besloten dat niemand ooit nog haar gezicht mocht zien, en daarom bedekte zij het met een witte sluier, die zij de rest van haar aardse leven droeg. Bijzonder te vermelden is een bijzondere ontmoeting die zij had op weg naar Toledo met twee Franciscanerbroeders. Aanvankelijk vreesde zij dat zij op bevel van de koningin waren gestuurd om haar de biecht af te nemen voordat zij gevangen zou worden genomen en gedood. Maar de broeders, waarvan er één sterke Portugese trekken had, begroeten haar vriendelijk en troosten haar en zeiden haar dat ze niet bang hoefde te zijn. Toen zij samen in een herberg aankwamen, verdwenen de twee geheimzinnige broeders. Beatrice bleef achter, vervuld van een grote zielenrust en een geloof in het bovennatuurlijke. Ze heeft nadien altijd bevestigd dat ons lieve Heer, de heiligen Franciscus van Assisi en de heilige Antonius van Padua had gezonden om haar te troosten en om de opdracht die ze had ontvangen van Maria te bevestigen. Gedurende 40 jaar leefde Beatrice een afgezonderd leven in het klooster van San Domingo el Real. Hoewel zij het leven en de regels van de Cisterciënzerszusters volgde, nam zij hun habit nooit aan. Het was een periode als Signora de Piso of lekenvrouw die in het klooster leefde zonder een formele professie af te leggen. Ze had afstand gedaan van haar stralende schoonheid, haar sociale positie, haar fortuin en de mogelijkheid om een benijdenswaardig huwelijk te sluiten. In die periode werd Doña Beatrice gekend om haar verborgen leven van gebed, opoffering en liefdadigheid. Haar speciale devoties waren de Heilige Eucharistie, het lijden van ons lieve Heer en vooral de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maar vooral waren het jaren van groot geduld, van wachten. Wachten op het moment dat zij de opdracht die Maria haar had opgelegd om een kloostergemeenschap op te richten, was aangebroken. En zelden is een stichteres gevraagd zo lang te wachten met het vervullen van haar zending. We gaan ondertussen luisteren naar een hymne tot de heilige Beatrice de Silva.
Madre Beatriz, gloria y presta la madre de Dios.
40 jaar leefde Doña Beatriz dus in het klooster van San Domingo El Real in Toledo, maar als een lekenvrouw, zonder een formele professie af te leggen. Het werd een getuigenis van verborgen leven van gebed, opoffering en liefdadigheid. Haar speciale devoties waren dus de Heilige Eucharistie, het lijden van ons Lieve Heer en de onbevlekte ontvangenis van ons Lieve Vrouw. Maar vooral, vol vertrouwen, bleef ze wachten om de zending uit te voeren die de onbevlekte maagd haar had toevertrouwd. Ondanks deze schijnbare onmogelijkheid bereidde de goddelijke voorzienigheid een weg voor Beatrice om haar opdracht te kunnen vervullen. In 1471 overleed haar nicht koningin Isabella, wiens eredame ze was en die haar wou vermoorden. Haar dochter, Isabella la Católica, werd de nieuwe koningin van Castilië. Deze nieuwe koningin, Isabella, gekroond in 1474, zou dan een belangrijke rol gaan spelen bij de stichting van de Orde van de Onbevlekte Ontvangenis. In 1479 trok de nieuwe koningin triomfantelijk Toledo binnen om een belofte na te komen. Dit was het welslagen van de oorlog van de slag bij Toro, waarna een vrede tussen Spanje en Portugal werd ondertekend. En koningin Isabella la Católica schreef het welslagen toe aan de tussenkomst van God en de maagd Maria. De belofte hield de bouw in van een kerk toegewijd aan de heilige Johannes de Evangelist en was gelegen in de buurt van het klooster waar Beatrice verbleef in Toledo. Maar eigenlijk kenden Beatrice en de nieuwe koningin elkaar als jonge meisjes die woonden aan het hof in Tordesillas. En beiden bezaten ook een vurige toewijding aan de onbevlekte ontvangenis van Maria. Vanaf die dag bezocht de jonge koningin regelmatig Beatrice en was diep onder de indruk van haar goedheid en deugdzaamheid. Volgens haar biografie was koningin Isabella de enige voor wie Beatrice haar mooie gelaat liet zien. Het gelaat die haar moeder gek had gemaakt van jaloezie. Beatrice vertelde de koningin over de verschijning van Maria toen zij opgesloten lag in de kist en vooral over het project van Maria. Daarbij wordt vermeld dat ons Lieve Vrouw ondertussen deze opdracht nogmaals had herhaald met nog meer aandrang tijdens een tweede verschijning. De situatie leek dus gunstig om de koningin in te lichten. Zo begon een nauwe samenwerking tussen Beatrice en koningin Isabella la Católica, welke zou leiden tot een nieuwe orde gewijd aan de onbevlekte ontvangenis. En inderdaad, in 1484 schenkte de koningin een huis met kapel dat deel uitmaakte van de koninklijke paleizen van Galliana, vlakbij de noordelijke muur van de stad Toledo. Met 12 medezusters kwam Beatrice er wonen. 5 jaar later, op 30 april 1489, kreeg de nieuwe gemeenschap, dankzij de steunweer van Isabella la Católica, de goedkeuring van paus Innocentius de VIII in de bul, genaamd Inter Universa. De zusters namen de regel van de Cisterciensers over en uiteraard met een habijt, zoals gevraagd door Maria. Een witte tuniek en schapulier, witte wollen riem en azuurblauwe mantel met een afbeelding van de maagd Maria. Een opmerkelijk verhaal is de volgende. Diezelfde dag, 30 april 1489, toen de paus in Rome deze bul tekende, verscheen een mysterieuze persoon aan de deur van het klooster, die vroeg naar Beatrice de Silva en haar op de hoogte bracht van de ondertekening van de bul door de paus. Zo vernam zij het in Toledo op het moment dat het werd getekend in Rome. Zij geloofde zonder twijfel dat deze boodschapper de heilige aartsengel Raphaël was, voor wie zij altijd een grote verering had gehad en hem elke dag aanriep. Een andere, bijzonder te vermelden, gebeurtenis is dat de bul van de paus, die ook stier genoemd wordt, verloren was gegaan na schipbreuk van het schip dat het meebracht. En Beatrice was daarover zeer bedroefd en deed niets anders dan bidden. Na 3 dagen openden zij een kist om er iets noodzakelijks uit te halen en vond er de bul boven al het andere gerief welke in de kist lag. Dit werd gevierd in de stad Toledo met een processie waarbij deze officiële bul, genoemd de bul van het wonder, van de kathedraal naar het klooster werd gebracht na een pontificale mis opgedragen door de toenmalige bisschop Monseigneur Francesco Garcia Quijada. Dit was in de eerste dagen van augustus 1491. En nog een andere gebeurtenis werd vermeld door de getuigen tijdens het proces van heiligverklaring. Zij verhaalden hoe Beatrice lange uren van de nacht kon doorbrengen in het koor. Op een vroege morgen zag zij dat de lamp van het heilig sacrament gedoofd was. Maar tijdens het gebed begon de lamp weer te branden zonder dat iemand het had aangestoken. Daarna hoorde zij plots een stem. Uw orde zal zijn als wat gij gezien hebt. Dat alles na uw dood ongedaan zal worden gemaakt. Maar zoals de kerk eerst vervolgd werd, maar daarna bloeide, alzo zal de orde weer bloeien en vermenigvuldigd worden in alle delen der wereld. We gaan eerst luisteren naar een mooi lied uit de film The Mission, het Ave Maria, om dan te vertellen hoe haar laatste dagen verliepen.
Welkom bij Radio Maria.
Hoe verliepen nu de laatste dagen van zuster Beatrice de Silva? Maria verscheen haar 10 dagen voor haar dood, tijdens het koorgebed en zei haar: Dochter, vanaf vandaag over 10 dagen moet je met mij meegaan, want het is niet onze wil dat je hier op aarde geniet van wat je verlangt. Beatrice stierf uiteindelijk op 16 augustus 1492. Op haar sterfbed gebeurde er iets wonderlijks, en ik citeer. Bij haar dood werden 2 wonderbaarlijke dingen gezien. Het eerste was, toen de sluier van haar gezicht werd verwijderd om haar te zalven, de helderheid van haar gezicht zo groot was dat iedereen verbaasd was. Het tweede was dat een ster werd gezien in het midden van haar voorhoofd, die daar bleef tot zij stierf en evenveel licht en helderheid gaf als de maan wanneer die het helderst schijnt. 6 religieuzen van de orde waren getuigen van deze fenomenen. Haar stoffelijk overschot wordt nog steeds vereerd in de kapel van het klooster in het Spaanse Toledo. In 1924 verklaarde Paus Pius XI haar zalig en op 3 oktober 1976 Paus Paulus VI haar heilig. Deze orde van de conceptionisten of van de onbevlekte ontvangenis van Maria maken deel uit van de Franciscaanse familie. Deze titel, zoals reeds gezegd, is dus verwonderlijk, want pas ongeveer 400 jaar later zou de kerk het dogma uitspreken van de onbevlekte ontvangenis van Maria. En om af te sluiten, lees ik even wat vermeld staat op hun website. Onze regel zelf kan kort worden samengevat in 3 korte motto's. Stil en onderdanig zijn in alles wat ons overkomt door Gods voorzienigheid of door wat ons wordt geëist door de heilige gehoorzaamheid. Klein worden in de ogen van God, van de wereld en van onszelf. En iedereen liefhebben met een heilige liefde door gebed, opoffering en arbeid. Na meer dan 4 eeuwen bestaat, ondanks de grote beproevingen die het klooster heeft moeten doormaken, deze orde nog steeds met een 120 kloosters verspreid over Europa en Latijns-Amerika en zelfs in India. En als afsluiter gaan we luisteren naar een andere hymne ter ere van de heilige Beatrice de Silva.
Santa Madre Beatriz.
Beste vrienden luisteraars van Op Bedevaart met Maria, ik nodig jullie uit mee te gaan naar een tweede halte voor deze uitzending. En we gaan richting Lourdes. Ik zeg wel richting, want we bevinden ons nog maar in de 15e eeuw. Velen zijn wel reeds op bedevaart geweest naar Lourdes. En meestal gaat dit gepaard met bezoeken in de omgeving, zoals in de mooie bergen, maar ook, zoals op de website van het heiligdom vermeld staat, Ons Lieve Vrouw van Bétharram. Daarvoor gaan we naar de gemeente Lestelle-Bétharram in het departement Pyrénées-Atlantique. Het ligt op een kleine 20 kilometer ten westen van Lourdes. Zeer bekend zijn ook de grotten van Bétharram, die te bezoeken zijn te voet, per boot en zelfs met een treintje. Door deze gemeente loopt de rivier de Gave, die we dus ook tegenkomen aan de grot in Lourdes. De gemeente is opgericht in 1335, dus een kleine 100 jaar voor de gebeurtenis die we zullen aanhalen. Zo zijn nog de notulen over de gemeentevergaderingen bewaard, opgesteld door een notaris, die toen zowat de functie bekleedde van de gemeentesecretaris van vandaag. Maar de bijeenkomsten gebeurden niet in een zaal, maar op het kerkplein, in aanwezigheid van de inwoners en met stemming via handopsteken. Er waren toen twee parochies. En ook uit die tijd komt het verhaal uit de overlevering hoe de maagd Maria een jong meisje redde van de verdrinkingsdood. We komen daar straks op terug. Maar er is ook nog een andere bron die nog verder gaat in het verleden. En ik vond het op de website van Bétharram zelf. Daar wordt vermeld hoe reeds in de 11e eeuw er een klein heiligdom moet zijn geweest waarlangs pelgrims uit heel Europa op weg naar Santiago de Compostela trokken. Men vermoedt een Mariabeeldje in de holte van een rots. Volgens deze volkslegende werd het beeldje ontdekt door kleine herders, omgeven door een zeer helder licht. De pastoor van de naburige parochie, genaamd Lestelle, wat eigenlijk ster betekent in het plaatselijke dialect, liet het beeld naar elders overbrengen, waarschijnlijk naar zijn parochiekerk. Maar 's morgens was het er niet meer en vond men het terug op de oorspronkelijke plaats waar het zo fel belicht werd en gezien door de kleine herders. Toen vereerde men er Ons Lieve Vrouw van Estelle, zoals de kerk ook Maria betitelt als morgenster. Maar vooraleer we 400 jaar verder gaan naar de 15e eeuw, stel ik voor in de sfeer te komen van de Pyreneese bergen met Les Chanteurs Pyrénées de Tarbes, met Les Montagnes Pyrénées.
Thank you.
We bevinden ons dus enkele kilometers ten westen van Lourdes in de gemeente L'Estel-Bétharram, ook gelegen langs de Gave. Reeds in de 11e eeuw was er een klein bedevaartsoord. En zo komen we dan in de helft van de 15e eeuw, bij het meest gekende voorval van het meisje dat uit het water werd gered. Zij plukte bloemen langs de Gave. Het water was diep en zeer kolkend. Plotseling, om haar boeket te voltooien, waagde zij zich dicht bij de rand. Maar haar voet gleed uit over het natte gras en in een oogwenk werd zij meegesleurd door de stroming. Er was niemand om haar hulpgeroep te horen, maar haar geloof was groter dan de angst en ze riep de heilige maagd aan. Onmiddellijk verscheen er een tak aan het wateroppervlak. Het meisje klampte zich vast en werd naar de kant getrokken. Als teken van dankbaarheid voor de ontvangen hulp, liet zij door een goudsmid een gouden tak maken, die zij aan de maagd van het heiligdom aanbood. Sindsdien wordt Maria er vereerd onder de naam Onze Lieve Vrouw van de Mooie Tak, wat Bétharram betekent in het plaatselijke dialect. Het wordt ook genoemd Notre-Dame du Beau Rameau. In de 17e eeuw werd een groot heiligdom gebouwd en tegelijkertijd een indrukwekkende Calvarieberg op de naburige heuvel die sommigen van jullie waarschijnlijk al hebben gelopen. Zo wordt verhaald hoe in juli 1616 het Grote Kruis op de top twee maanden later door een hevige wind omver werd gewaaid, maar dan plots, vrijwel onmiddellijk, zoals vermeld staat, uit zichzelf was opgestaan in een schitterend licht dat een soort kroon op de top vormde. Zo schreef de heilige Vincentius a Paolo in de 17e eeuw over deze bedevaartsplaats. Het is een plaats van grote devotie en zo niet de tweede, dan toch wel de derde meest bezochte in het koninkrijk. Het is Notre-Dame de Bétharram, waar vaak wonderen worden verricht. En ik eindig met de website van het heiligdom. De volksdevotie heeft Maria uitgeroepen tot de beschermster van kleine meisjes. En 5 eeuwen van buitengewone genaden hebben bevestigd dat de Moeder Gods deze titel heeft aanvaard. De rivier, met zijn valstrikken en gevaren, is het beeld van de grote rivier van het leven, doorkruist door de draaikolken van tegenslagen en verzoekingen. Paus Pius X was zeer gehecht aan de maagd van Bétharram, dat hij haar 2 prachtige gouden kronen aanbood, gemaakt van ineengestrengelde takken. Aan dit prachtige eerbetoon voegde de paus een opdracht toe. Mogen de zoon en de moeder zich verwaardigen de geschenken die wij hun geven in ontvangst te nemen, en mogen zij onze verlangens en onze hoop bevredigen en ons op een dag de kroon der heerlijkheid voorhouden die niemand kan bezoedelen. Aldus paus Pius X. In de zomer van 1912 plaatste bisschop François Guilleur van Bayonne de pauselijke kronen op het hoofd van de Madonna en haar kind, en dat in aanwezigheid van 10 bisschoppen, 600 priesters en 30.000 pelgrims. Beste vrienden luisteraars, daarmee sluit ik onze bedevaart af en laten we steeds een sterk vertrouwen hebben in onze moeder Maria, welke de draaikolken van tegenslagen in ons leven ook mogen zijn. En we sluiten af met een live opname van het Baskische koor Oldara in de kerk van het heiligdom met Kyrie Eleison. Dank voor het luisteren en tot een volgende halte.
Hier.